Goedemiddag allemaal. De grote kring. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. Dan weten de luisteraars thuis dat ook meteen. Ook die heten we hartelijk welkom. Deze laatste alweer contactmiddag van dit seizoen. Maar goed, we hopen bij gezondheid volgend jaar september ergens weer te gaan starten. Maar voor dit seizoen is dit dan wel vanmiddag de laatste inderdaad. Gaan we ook iets anders doen dan dat we gewend zijn. Voor de pauze niet, dat is allemaal hetzelfde. Maar na de pauze dan doen we geen dominee Doornenbal. Maar mag u allemaal een beetje uw bijbelkennis gaan testen. We hebben een quiz die is gemaakt door Jannie Franke. Hij heeft het gedaan, Maarten, omdat hij denk ik iets eenvoudiger is dan het niveau waarop jij meestal dus niks ten nadele verder daarvan. Maar dat we niet de hele middag hier tot 5:30 zitten, snap je? We hebben het niet heel moeilijk gemaakt. Maar goed, dat is iets voor straks, voor na de pauze. Ik stel voor dat we beginnen met luisteren en zing het in je hart van harte mee met Psalm 25. Als ik hem kan vinden. Ja. Vers 1. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God, ik heb op u vertrouwd in noden, weer van mij toch. Schaamte en spot, en ze zingen ook het tweede en het laatste, het tiende vers. Heer, maak mij uw wegen, dat kennen we natuurlijk sowieso. En hoed mijn ziel en red ze uit noden. 25, 1, 2 en 10. We zullen samen bidden. Heere, zo doen we aan het begin van ons samen zijn, net als de dichter in psalm we zojuist hoorden zingen: ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Heere, wat een genade als we dat in Christus uw Zoon ook mogen zeggen, ja zelfs u mogen aanroepen als onze Vader. We danken u, Heere, dat u ons hier vanmiddag weer samenbrengt, deze contactmiddag, waar we elkaar mogen ontmoeten. Dat, Heere, is al rijk en voorrecht. U zegt het immers ook in uw woord, dat de mens ook geschapen is niet om als individu te leven, maar om ook gemeenschap onderling te hebben en te beoefenen. Heren, juist in deze tijd van corona hebben we het gemerkt en merken we het ook meer en meer, hoezeer dat ook waar is. Dat vaak, Heren, ook missen, zeker ook als we al alleen of eenzaam zijn. Ook waar het het samenkomen van de gemeente betreft. Heren, wat kunnen we ook dat missen? Gaan we het missen? En we bidden u, o Heere, geef toch dat het nog weer anders mag worden, dat we weer gezamenlijk ook mogen opgaan naar uw huis. Wat is het heerlijk, Heer, om u dan ook zo de lof te mogen zingen, onze nood aan u uit te klagen, ook in onze psalmen, in onze gezangen. En Heere, wij danken u dat u ons hier vanmiddag zo weer samen brengt, de gelegenheid daartoe ook geeft. We bidden, Heere, ook en denken aan hen die thuis met ons verbonden zijn, die met ons meeluisteren. Zegen en sterk, Heere, ook hen. We dragen allen aan u op die het moeilijk hebben, het zij qua ziekte of door andere redenen, Heere, ook redenen van psychische aard. Wat kan ook dat een moeite en een zorg geven? O Heere, wees allen zo genadig nabij en geef dat we zo ook telkens weer in alle omstandigheden dat mogen doen wat we zojuist hoorden: onze ziel opheffen tot u. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht, zo leert het ons ook David. Heer, en wat kan het ook al bevrijdend zijn als we in die zin ons hart mogen luchten. Niet alleen naar u toe, dat vooral, maar ook, Heere, onderling. Wil ons zo een gezegende middag geven. Gedenk, Heer, ook hen die er niet bij kunnen zijn. Dan denken we ook aan Henk en Anneke van Eyck. We danken u, Heer, dat het ook weer aan de beterende hand is. Wil ze verder ook sterken, Heer, en nieuwe krachten en gezondheid ook geven. Daar bidden we, Heer, voor allen die van ziekte herstellen of van andere zaken die levenskracht of levensmoed zijn verloren of missen. Heer, wilt u ze oprichten, wilt u ze sterken. Gedenk zo heel de gemeente, Heere, in al haar geledingen, van jong tot heel oud. Wilt u ze, Heere, nabij zijn, wilt u ze ondersteunen en sterken, maar in alles geven, Heere, dat ze het van u alleen zullen verwachten, want dan zullen we toch ook nooit beschaamd worden. Wil ons zo, Heere, horen, een gezegende middag geven. Laat het ook vanmiddag, Heere, mogen uitlopen op de eer en glorie van uw grote naam. En hoor ons zo, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan weer verder met de geschiedenissen van Jozef. Het is nog niet uit. We krijgen het dit seizoen ook niet uit. Maar we zullen wel zien hoe we misschien het nieuwe seizoen ermee verder gaan. Dat zien we dan vanzelf wel. De vorige keer hebben we stilgestaan bij de eerste keer dat de broers van Jozef, op aangeven ook van hun vader Jacob, naar Egypte trokken, omdat de honger behoorlijk begon te dringen, waar ze graan kregen van Jozef, maar waar Jozef ook Benjamin wilde zien en daarom Simeon daar achterbleef als een soort borg, zeg maar, en de broers dus zonder Simeon teruggingen naar vader Jacob. Als ze dat dan thuis vertellen aan vader, dan weigert Jacob dat. Dat wordt men dood, zegt hij, als ook Benjamin nog weg moet. Ik ben er al één verloren en dat zou te veel worden. Maar ja, de honger die houdt aan. Dat lezen we dan in hoofdstuk 43. Die slaan we over en dan ondernemen ze een tweede reis. Uiteindelijk stemt Juda of Jacob toch toe. En stelt Juda zich borg voor Benjamin en gaat Benjamin mee naar Egypte. Het geld, oh ja, dat was natuurlijk de eerste keer ook. Dan vinden ze dat geld terug. Nou, dat vinden ze ook al heel vreemd. Ze komen de tweede keer met het geld dubbel, zegt Jacob. Breng het mee terug en geschenken mee. En zo raakt Simeon dan ook weer vrij. En als verrassing eindigt het dan met de maaltijd bij Jozef aan tafel. Hoofdstuk 43 is dat in hele grote lijnen. Hij langde, vers 34 van 43, hij langde hun van de gerechten die voor hem waren, maar Benjamins gerecht was vijfmaal groter dan de gerechten van hen allen. En zij dronken en zij werden dronken met hem. Daarop gaan ze dan de volgende dag weer naar huis en weer vinden ze het geld in de zakken terug. Maar wat haast nog erger is, in de zak van Benjamin vinden ze ook de beker van Jozef. En zo gaan ze weer terug met angstgevoelens ongetwijfeld. En dan lezen we, daar begin ik vanaf vers 14 in hoofdstuk 44, Genesis 44 vanaf vers 14 tot het einde dan het volgende. En Juda kwam met zijn broederen in het huis van Jozef, want hij was nog zelf al daar. En zij vielen voor zijn aangezicht neer ter aarde, opnieuw. En Jozef zei tot hen, wat daad is dit die gij gedaan hebt? Weet gij niet dat zulk een man als ik dat zekerlijk waarnemen zou? Toen zei Juda, wat zullen wij tot mijn heer zeggen? Wat zullen wij spreken en wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid van uw knechten gevonden. Zie, wij zijn mijns heren slaven, zo wij als hij in wiens hand de beker gevonden is. Maar Jozef zei, het zij verre van mij zulks te doen. De man in wiens hand de beker gevonden is, die zal mijn slaaf zijn. Doch trekt gij lieden op in vrede tot uw vader. Toen naderde Juda tot hem en zei, och mijn heer, laat toch uw knecht een woord spreken voor mijns heren oren en laat uw toren tegen uw knecht niet ontsteken, want gij zijt even gelijk Farao. Mijn heer vroeg zijn knechten, zeggende, hebt gij lieden een vader of broeder? Zo zeiden wij tot mijn heer, wij hebben een oude vader en een jongeling van de ouderdom, de kleinste, wiens broeder dood is, en hij is alleen van zijn moeder overgebleven en zijn vader heeft hem lief. En Jozef en Benjamin waren immers de kinderen van Rachel. Toen zei gij tot uw knechten, brengt hem af tot mij, dat ik mijn oog op hem sla. En wij zeiden tot mijn heer, die jongeling zal zijn vader niet kunnen verlaten. Indien hij zijn vader verlaat, zo zal hij sterven, de vader. Toen zeide gij tot uw knechten, indien uw kleinste broeder met u niet afkomt, zo zult gij mijn aangezicht niet meer zien. En het is geschied als wij tot uw knecht mijn vader opgetrokken zijn en wij hem de woorden van mijn heer verhaald hebben, en dat onze vader gezegd heeft, keer terug, koopt ons een weinig spijzen, zo hebben wij gezegd, wij zullen niet mogen aftrekken, indien onze kleinste broer bij ons is, zo zullen wij aftrekken, want wij zullen het aangezicht van die man niet mogen zien, zo deze onze kleinste broeder niet bij ons is. Toen zei uw knecht, mijn vader, tot ons, gij lieden weet dat mijn huisvrouw er mij twee gebaard heeft, en de een is van mij uitgegaan en ik heb gezegd, voorwaar, hij is gewis verscheurd geworden. En ik heb hem niet gezien tot nu toe. Indien gij nu deze ook van mijn aangezicht wegneemt en hem een verderf ontmoet, zo zoudt gij mijn grauwe grijze haren met jammer ten grave doen neerdalen. Nu dan, als ik tot uw knecht mijn vader kom en de jongeling is niet bij ons, alzo zijn ziel aan de ziel van deze gebonden is, zo zal het geschieden als hij ziet dat de jongeling er niet is, dat hij sterven zal. En uw knechten zullen de grauwe haren van uw knecht onze vader met droefenis ten grave doen neerdalen. Want uw knecht is voor deze jongeling borg bij mijn vader, zeggende, zo ik hem tot u niet terugbreng, zo zal ik tegen mijn vader alle dagen gezondigd hebben. Nu dan, laat toch uw knecht voor deze jongeling slaaf van mijn heer blijven en laat de jongeling met zijn broederen optrekken. Want hoe zou ik optrekken tot mijn vader, indien de jongeling niet met mij was, opdat ik de jammer niet zie die mijn vader overkomen zou? Dat is het gedeelte voor vanmiddag. Ik ga er maar meteen mee door, dat er wat te overdenken vanuit twee, ja, ik moet zeggen, richtlijnen, twee insteken. Dat is ten eerste vanuit vers 16, waar we een hartelijke schuldbelijdenis zien van de broers, verwoord door Juda. En vervolgens door diezelfde Juda ook, ik denk dat dat ook wel een beetje de kern is van dit gedeelte, een hartelijk pleiten wat hij dan doet. Dus een hartelijke schuldbelijdenis en een hartelijk pleiten. Ja, wat zullen de broers opgewekt en vrolijk vertrokken zijn uit het paleis van Jozef. Want ze waren weer met z'n elfen. Simeon, die de vorige keer moest blijven omdat Benjamin eerst moest komen, is er ook weer bij. En gelukkig Benjamin ook. En wat een dag en een avond hadden ze gisteren niet gehad. Onvergetelijk. Uitgebreid met Jozef, de onderkoning van Egypte, gegeten en gedronken. En nu naar huis, naar vader, met opnieuw volle zakken graan. Ja, zo vol dat ze het maar nauwelijks konden dragen. Maar wat ze niet weten, is dat Jozef opdracht gegeven heeft om net als de vorige keer het betaalde geld weer in die zakken te doen. En in de zak van Benjamin moet bovendien de zilveren drinkbeker van Jozef gelegd worden. En vervolgens laat Jozef de broers dan achtervolgen en worden ze beschuldigd van diefstal. Het verhaal kennen we. En ja, wat moeten we daar nu van zeggen? Kan dat wel, wat Jozef doet? Is dat nou wel eerlijk? Nee, op het eerste oog natuurlijk helemaal niet. Want het lijkt wel op een kat-en-muisspel tussen Jozef en zijn broers. Dat hij een beetje met zijn broers solt. Zoals zij dat overigens 22 jaar geleden met hem gedaan hebben. En sommigen zien dit dan ook als broertje draait ze een loertje. Maar dat is het niet. Dat is ook wel de vorige keer al gebreken, als u zich nog herinnert. Ook toen stelde Jozef zich bikkelhard op. Maar tegelijkertijd had hij ook de grootste moeite om zich goed te houden. En in het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 43, wat ik dus overgeslagen heb, lezen we dat ook weer. Als hij dan zijn broer Benjamin ziet, was natuurlijk zijn echte broer, de rest, de andere 10, dat waren halfbroers van hem, maar dit was zijn echte broer, dan gaat Jozef snel naar een andere kamer, omdat hij zich niet langer goed kan houden en moet huilen. Nee, de reden is dan ook een hele andere. Jozef, ik zal zeggen opnieuw, wil zijn broers beproeven. En daarmee wil hij twee dingen bereiken. Ten eerste wil hij weten hoe het met de broederschap staat, onderling. En door zo te handelen wil hij ze ook tot het belijden van hun schuld brengen. Het is daarom een en al wijsheid wat hier uitspreekt, wat Jozef doet. We hebben hem immers al leren kennen als een godvrezend en een wijze man. Zo handelt hij hier nu ook. Het is wijsheid. Want als hij zich onmiddellijk aan hen bekendgemaakt had, waren ze nooit tot het inzicht van hun verkeerde handelen gekomen. Maar nu wel. Jozef, hij brengt zijn broers tot schuldbelijdenis door ze te beproeven. Tot 3 keer toe zelfs. De eerste keer was dat door de eis dat Benjamin mee moest komen. Daaruit zou dan blijken dat zijn broers werkelijk veranderd waren en dat Jacob zijn jongste, de Benjamin, aan hen toevertrouwde. En dus zijn zoons vertrouwde. En Benjamin kwam. Voor Jozef het bewijs ook dat het tussen vader en zoons goed zat en vlak lag. De tweede proef, dat was tijdens dat eten. We lezen in het laatste vers van het vorige hoofdstuk dat de portie van Benjamin 5 keer zo groot was als die van zijn broers. En je vraagt je af hoe heeft hij het opgekregen. Maar er staat er niet bij trouwens hoor, of hij het opgegeten heeft, maar hij kreeg het wel in ieder geval. Een test was dat om te zien of nu ook de jaloerse blikken van zijn broers er kwamen. Net zoals ze destijds zo jaloers geweest waren op hem, hè, vanwege zijn voorkeurspositie en die veelkleurige mantel. Maar dit is wel de zwaarste proef. De beker wordt gevonden in de zak van Benjamin. En dat betekent dat hij achter zal moeten blijven als slaaf. Nou, snappen we dan de bedoeling van Jozef? Bewust had hij die beker in de zak van Benjamin laten stoppen. En Benjamin, ik zei het al, was net als Jozef een zoon van Rachel. De lievelingsvrouw ook van Jacob. Benjamin was Jozefs enige echte broer. En nu is de grote vraag wat ze zullen doen. Kiezen ze nu voor hun eigen vrijheid en leven of kiezen ze voor hun broer? En niet te vergeten voor hun vader. Want na Jozef was toch Benjamin ook wel de lieveling van hun vader. Maar ze konden als ze dat wilden natuurlijk vrij uitgaan. En Benjamin met de gebakken peren laten zitten. En thuis hadden ze niet eens hoeven te liegen, zoals ze dat destijds bij Jozef wel gedaan hadden. Ze hadden gewoon tegen vader Jacob kunnen zeggen dat Benjamin hun erg was tegengevallen nu hij een dief bleek te zijn. En ze hadden hun handen in onschuld kunnen wassen. Maar zie daar dan het wonder, want dat is het. Het wonder van de hartsvernieuwing. Daar liggen ze, alle 11, op de knieën voor Jozef. Wat had Jozef ook alweer gedroomd. En dan treedt Juda hier naar voren als de leider. En ook dat is niet zomaar, daarover straks nog. En natuurlijk hebben ze in eerste instantie de beschuldiging die Jozef ze dan voor de voeten gooit ontkend. En terecht ook, want ze hadden in dezen ook niets misdaan. Maar als dan het geld in de beker gevonden worden en Jozef zelf ze daarop aanspreekt, gaan ze niet in de verdediging, nee, ze zwijgen. En ze betuigen hun onschuld niet meer, maar ineens vallen hun de schellen van de ogen en zien ze dat God hun zonden aan het licht brengt. En buigen ze het hoofd en belijden ze schuld. Juda die verwoordt het. Je leest er gauw overheen, maar het staat er dan in vers 16. Wat zegt Juda dan? God heeft de ongerechtigheid van uw knechten gevonden. God heeft de misdaad aan het licht gebracht. Nee, niet de misdaad van diefstal. Want dat was er niet. Dat was geen misdaad, ze hadden niets gestolen. Maar de broers worden nu bepaald bij wat ze Jozef hebben aangedaan 22 jaar geleden. Dat komt nu boven water. En daar moest het nu ook net naartoe. Zien we het, Jozef, hij heeft de broers laten vastlopen om ze zo te brengen tot het belijden van hun schuld. En zo gaan ook tegelijk de dromen van Jozef in vervulling, nu ze hier verslagen, neergebogen liggen aan zijn voeten. Maar achter dit alles, zoals in de hele geschiedenis, zien we de hand van God. Hij was het die hier op aangewerkt heeft. Zonden van 22 jaar geleden. Ze hadden elkaar gezworen vast om te zwijgen als het graf en tot in het graf. En gezwegen hadden ze, ondanks de wanhoop van hun vader en zijn bittere verdriet al die jaren door. Zij wisten waardoor het kwam, maar ze zwegen. Ondanks ook al het knagen van hun geweten als ze dachten aan de benauwdheid van Jozef in die put. Maar ach, ja, zo gaat het. Het leven gaat door en 22 jaar is lang. Het is bij hen al wat weggesleten haast. Maar het lag er nog wel en het moest nog worden opgediept. En daarvoor liet Jozef, of moet ik beter zeggen, denk ik, liet de Heere ze vastlopen. De schuld moest voor de dag komen en beleden worden. En zo werkt de Heere vaak. Niet altijd, maar wel vaak, dat hij ook ons laat vastlopen om in die weg ons zijn heil te schenken. De Bijbel geeft er ons heel wat voorbeelden van. Ik noem er een paar, maar er zijn er vast nog wel meer. Denk aan het volk Israël voor de Rode Zee. Ze liepen vast en ze konden geen kant meer op. Voor hun het water, naast hun de bergen en achter hun de Egyptenaars. Waarom was dat? Nou, om toch tegen alles in te vertrouwen op, te leren vertrouwen op de Heer. En de Heere liet David vastlopen in Ziklag, toen hij vluchtend voor Saul was overgelopen naar de Filistijnen. En toen hij terugkwam, was het hele dorp platgebrand en de vrouwen en de kinderen waren geroofd. En toen daardoor ook zijn laatste restje moed en list hem ontviel, wierp David zich op God en lezen we, David sterkte zich in de Heere. Daar moest het naartoe, niet naar de Filistijnen, maar naar de Heere. Niet vertrouwen op eigen kracht. Nog een voorbeeld uit het Nieuwe Testament, de Heer Jezus. Hij liet Jairus vastlopen. Hij beloofde met hem mee te gaan. Naar zijn zieke dochtertje, maar onderweg werd hij opgehouden door die bloedvloeiende vrouw. En leek hij Jairus helemaal vergeten te zijn. Maar toen Jairus totaal onderuit ging door de boodschap dat zijn dochtertje overleden was. Toen kwam het reddende woord, vrees niet. Maar geloof alleen. Onbeleden zonden, laat het ook een les zijn voor ons, kunnen een verhindering zijn in het komen tot Christus. Beleiden van schuld, dat geeft bevrijding en is nodig om weer in een herstelde verhouding te komen. We gaan weer naar de broers. Vroeger harde en onverschillige kerels, ze zijn veranderd, hun hart is vernieuwd. Dat blijkt uit heel hun houding ook. Om niet alleen bewijst dat het belijden van hun schuld, maar ook wat er daarop volgt, als Jozef ze dan nog een keer beproeft. En ik weet zeker dat Jozef ook nu moeite gehad zal hebben om zich goed te houden. Maar hij vermant zich. Ja, en nu maakt hij het voor de broers echt zwaar. Waarom, dat heeft hij misschien niet eens zelf beseft, maar geleid door de Heilige Geest zegt hij dat ze naar huis kunnen gaan, behalve Benjamin. Die zal als slaaf moeten dienen voor Jozef. En weer kan dan de vraag opkomen, ja, waarom was dat? Wel, opdat zo de gestalte van Christus zou gaan lichten voor Gods kerk van alle tijden. De borg die zo hardgrondig pleit voor de zijnen. Want die gestalte zien we dan oplichten in Juda, die als die dan een hartelijk pleidooi gaat houden. Daar staan we nu nog even bij stil. Ja, Juda. Ineens treedt hij in dit hoofdstuk naar voren. Eerst als ze betrapt worden en terug moeten naar Jozef, dan is het niet Ruben, de eerstgeborene, de oudste, die de leiding neemt en wat je zou verwachten, maar het is Juda. Juda beleidt dan namens zijn broers hun schuld van vroeger, als hij dan zijn jongste broertje naast zich ziet staan. Benjamin, die in Egypte als slaaf behandeld zal gaan worden, ver van huis verdreven. En zo komt hem glashelder die andere broer op zijn netvlies, die de dood in de ogen zag en die hen om genade heeft gesmeekt in die put. Had hij, Juda, toen niet zelf voorgesteld om Jozef te verkopen? Had hij zijn slechte geweten niet gesust door zichzelf wijs te maken dat een slavenleven beter was dan de dood? En met die gemakkelijke smoes had hij zijn broer verkocht en zijn vader bijna het graf ingejaagd. En nu een andere broer voor hem staat, die nu ook als slaaf in Egypte moet gaan dienen, beseft hij te meer zijn schuld. En dat maakt hem verslagen en doet hem zijn zonden en die van hun broers belijden. En als Jozef dan Benjamin daar wil houden en hem en zijn andere broers in vrede wil laten gaan, dan is Juda helemaal terug bij het moment dat ze destijds in vrede naar hun vader gingen en dat verhaal van een wild dier ophingen. En Juda weet één ding zeker, dat nooit weer, dat nooit meer. En zo houdt hij dan een pleidooi, zo puur en zo oprecht. Maar tegelijk ook, vind ik zo aangrijpend, hij is oprecht bewogen over zijn broer en over zijn vader. En daarmee treft hij ook Jozef natuurlijk diep in zijn hart en roert het hem tot tranen, waardoor hij zich dan ook niet langer kan bedwingen en zich dan, dat komt hierna, aan hen bekend maakt. En daaruit blijkt ook zonneklaar, hè, dat het Jozef niet te doen was om wraak, hè, om ze nu eens goed te pakken te nemen. Al was het wel, denk ik, op het randje van het toelaatbare wat Jozef deed. Maar dit was zijn doel. Het was bij Jozef een worsteling, hè, om de liefde. Dan terug naar Juda. Wat is die man veranderd? Waar eens haat en onverschilligheid de boventoon voerden, daar is nu de liefde aan het woord gekomen. Juda is eerlijk. En hij verzwijgt niets en hij draait ook nergens omheen. Hij verdraait ook niets. En al sprekend pleit hij vooral voor zijn vader en voor zijn broer. En zegt hij aan het eind, nou laat mij dan maar hier in zijn plaats, dan zal ik u als slaaf dienen, maar laat hen, hè, mijn broers, dan vrij uitgaan naar mijn vader. En hier zien we heel mooi ook wat genade nu teweeg brengt. Een teer hart, een hart dat de zonde beleidt. En een hart tevens, hè, dat ook bewogen wordt, vervuld met liefde en oprecht gemaakt. En als vanzelf, ja, ligt dan toch, dan moet het natuurlijk ook nu naartoe, de meerdere Juda, Jezus Christus, de ware borg hierop, die het ook gezegd heeft toen de soldaten hem zochten te arresteren, indien u mij zoekt, ik ben het, maar laat deze gaan. En zo zien we weer de grote lijn, hè, Gods hand ook hier bezig. Heel Jozefs handelen diende om te bewerkstelligen dat de eenheid in Jacobs geslacht hersteld en bewaard bleef. Want uit hem zou immers de verlosser geboren worden. En als Jacob dan later op zijn sterfbed ligt en hij al zijn zonen één voor één bij zich laat komen, dan klinkt het tegen Juda, Juda, jij bent het. Jij bent het. De scepter van Juda zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt, en dat is Christus, en hem zullen de volken gehoorzamen. En zo verschuiven ook hier de beelden. Tot nu toe, hè, was Jozef het type van Christus, maar nu is het Juda. We zien Benjamin als de gevangene die moet worden verlost of op borgtocht vrijgelaten. Juda ging borg staan voor Benjamin, de geliefde van zijn vader en de zoon van Rachel, de vrouw die hij het meeste lief had. Wat Juda had beloofd en op zich genomen, dat vervult hij nu ook vrijwillig. En als vanzelf denken we dan ook aan Gods Benjamin. Dat is zijn in Christus verkoren gemeente. Van eeuwigheid af heeft God zijn Benjamin gekend en lief gehad in zijn zoon. Juda was bewogen in zijn hart en kon het niet verdragen dat Benjamin gevangen bleef en zijn vader daardoor van verdriet zou sterven. Benjamin was Juda's halfbroer, maar hier is meer. Christus heeft de troon en de heerlijkheid verlaten om werkelijk mens te worden. In allen ons gelijk, behalve dan wat de zonde betreft. En hij is daarom de volle broer van het Benjamins volk. Daarom kwam hij om dat volk te verlossen. Onze oudste broeder in Israël, daar geldt het ook voor. Meer dan Juda houdt hij woord. Verder dan Juda's pleitrede strekt zijn voorbeden. Ja, hij is zelfs al lang bezig. Dat is ook zo'n rijke gedachte, hè? Hij is al lang bezig voordat zijn volk er enige notie van heeft. Wij zien zo vaak, hè, enkel op de omstandigheden. En daardoor laten we ons leiden. Wat zal vader Jacob in al zijn eenzaamheid in Kanaan een zorgen hebben gehad. En de vraag hem hebben bezig gehouden. Hoe zal het mijn zoons en dan vooral Benjamin vergaan nu ze daar weer in Egypte zijn. Geen aanvechting is hem vast bespaard gebleven. Ja, diep in zijn hart lag er nog wel de bewaarde droom van Jozef. Maar die hoop was denk ik al danig verflauwd. Maar intussen werd in Egypte, zonder dat hij het wist, als een heil uitgewerkt in het offer van Juda's hartelijke pleitrede. Wat kan er, om dan nog één lijn te trekken, ook nu geworsteld worden met de vraag naar de zaligheid? Je komt het in het pastoraat wel eens tegen, misschien herkent u het ook wel. Al laten we dan bidden of ook onze ogen ervoor open mogen gaan en zien op deze borg de meerdere Juda, niet op onszelf, niet op de omstandigheden, maar op hem. En zolang onze ogen ervoor gesloten zijn, weten we niet wat voor heerlijks er voor ons gereed ligt. Maar vanuit Christus, de meerdere Juda, mogen we belijden, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, niet toen onze ogen opengingen, niet toen we ons leven beterden, maar toen wij nog zondaars waren, nog blind. Dat wordt ons telkens weer voorgehouden, opdat we daar houvast aan zouden krijgen en in geloof ons zullen toe-eigenen. Want de wet zegt, die horen we elke zondag, jij bent schuldig. En de wet heeft gelijk. Je kunt er niet meer omheen. En je geweten zegt ook, schuldig. En het is waar. Ja, en ook de Heere zegt, schuldig, de dood verdient, maar ik heb een borg gegeven die je zonden op zich nam en wegdroeg aan het kruis van Golgotha. Hoort hem en zie op hem, niet op jezelf, niet doen, want daar is niets in jezelf te vinden dat God kan behagen en waarmee we voor God kunnen bestaan. Maar in zijn Zoon, in zijn Christus, de meerdere Juda, daarin is alles te vinden, een volheid van genade, een overvloed van vergeving en een kracht om tot zijn eer te leven. Amen. Tot zover over dit gedeelte. Hoe vaker ik die Jozefgeschiedenis lees of mee bezig ben, hoe mooier het wordt. Iedere keer weer zie je andere dingen. Wil iemand erop reageren misschien? Aanvullen, vragen? Mag gerust. Van? Oh, die portie?
Ja.
Nee. Hoe moet je dat verklaren? Om duidelijk aan te geven dat hij onderscheid maakt. En nou ja, het wordt dan uitgelegd, dat heb ik ook maar overgenomen, dat hij daardoor ook wilde zien of zijn broers nou ook jaloers werden. Hè? Want hij krijgt meer, zoals ze vroeger ook op hem jaloers waren.
Ja. Het staat er ook, zij zitten van de oudste tot aan de jongste toe.
Ja.
Aan tafel. Dan moet het toch ook door hun heen gegaan zijn van verbazing.
Ja, dan weet ik niet wie dat bepaald heeft. Dat zal de hofhouding wel zijn.
Ja, ook al.
Dus vanuit Jozef misschien wel, ja dat kan.
Jozef wist hoe ze op het rijtje waren.
Ja.
Dat staat er ook, van de oudste.
Ja.
Van de oudste af.
Ja. Inderdaad.
Ja, er staat ook bij dat ze zich erover verwonderden. Dat staat er ook bij. Ze hebben het zelf ook wel heel wonderlijk gevonden. Ja.
Maar nog niet in de gaten dat Jozef was. Hij moest zich echt zelf bekendmaken.
Jozef had het ook wel besteld. Ja.
Ja. Ja.
Nooit kunnen nog gedachten opgekomen.
Nee, totdat hij zichzelf bekend maakte niet. Nee. Geen... Ja, zeker.
Het was natuurlijk een wereld van verschil, de Egyptenaren en de Israëlieten.
Ja. Ja, en dan gewoon zoals ze hem het laatst gezien hadden als jonge jongen. En nu inderdaad als een onderkoning met alle pracht en praal.
Vooral de tegengaten gekomen.
Omdat ze hem niet gekend.
Heel anders geweest.
Ja. Ja. Maar daaronder allemaal iedere keer dat handelen van de Heer. Dat vind ik dan zo mooi in de hele geschiedenis. Op een manier dat je zegt, nou dat kan nog geen mens bedenken. Zo, hè?
Dat is eigenlijk wel
De ondergrond, de achtergrond, hoe het dan gaat, ja.
Zal nu dat best wel zwaar gevallen zijn in zijn pleidooi, dat hij moest verhalen welke smoesten zijn vader opgehangen aan een gewisheidsverscheur, terwijl hij in zijn hart
ja.
dat niet meer kon zeggen.
Nee.
Ook die eerlijkheid moest nog voor de dag komen.
Ja, en dat kon hij ook niet meer, ik zeg dat nooit meer, hè?
Dat kon hij niet meer
om weer zo'n verhaal op te hangen, nee. Nee. Goed, dan stel ik voor dat we gaan pauzeren. Maar eerst nog even luisteren. Als die doet. Dat vind ik ook altijd een prachtige psalm. Ja, welke eigenlijk niet. Maar goed. Psalm 43. Dan zingen ze er ook weer 3. 1. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij. Zal Jozef misschien in de moeilijkvolle periode ook wel vaak gebeden hebben. Het 3e vers, zend Heer uw licht en waarheid neder. En het 4e, dan ga ik op tot Gods altaren. Een mooie climax die mij na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Rijk als dat ons vooruitzicht ook mag zijn. 43, 1, 3 en 4. Oh, het is weer te lang geduurd. Strik gelegd op de weg die ik gaan wil. lastig om je mond te houden. Ja, toch? Ja. Goed, dan is het nu pauze en nemen we gelijk afscheid van de mensen thuis. Dat is niet leuk natuurlijk, maar ja, na de pauze hebben we een quiz om onze Bijbelkennis te testen. Dus ja, dat is voor thuis niet haalbaar. Maar mocht u nou thuis zeggen, dan denk ik, nou, ik zou het wel leuk vinden om dat ook een keer te doen. Bel dan maar even, dan zorgen we dat u hem alsnog krijgt. Dan mag uw eigen Bijbelkennis ook testen. Maar na de pauze dan is er geen kerktelefoon meer. Dus hartelijk dank ook voor het luisteren. Misschien wel iedere keer of vaker. En we hopen bij leven en welzijn tot het volgende seizoen. Dan is nu pauze. Vergeet ik nog te zeggen, mevrouw heeft wat lekkers gebakken, tenminste ik vind het heel lekker. Dus ik denk jullie ook wel. En straks is er ook nog wat, wat ook wel in de smaak valt denk ik, maar dat ziet u vanzelf dan wel. Ja?